Goedemiddag allemaal. 1 Koningen hoofdstuk 16. 1 Kings chapter 16. Vorige keer zijn we verder gegaan. We hebben gezien Jerobeam was de eerste koning van het noordelijke Israël. En we zijn vorige keer dan begonnen met Nadab, zijn zoon die hem opvolgde, maar die dynastie van die twee koningen werd door Baasa uitgeroeid, omdat God het zo gewild heeft, omwille van hun ongehoorzaamheid. Maar Baasa eigenlijk was niet veel beter, want hij ging gewoon verder in de zonde van Jerobeam. En Baasa werd opgevolgd door Ela, zijn zoon, maar ook Ela ging verder in zijn zonde. Toen gebruikte God Zimri, de hoofdmaarschalk, om ook die dynastie uit te roeien als koningen van Israël. En dan uiteindelijk Zimri, die was maar 7 dagen koning, die pleegde zelfmoord omdat hij hoorde dat Israël Omri tot koning had gemaakt. En Omri had Tirsa omsingeld waar het paleis was en hij had het in brand gestoken. En zodoende is hij gestorven. Maar ook Zimri, die maar 7 dagen koning was, wandelde in de zonde van Jerobeam. Omri ging daar ook mee verder toen hij koning was. En in dat tijdperk was er ook een politieke onrust in Israël. Want één gedeelte volgde Omri, een ander gedeelte volgde Tibni. Uiteindelijk de mensen die Omri volgden, werden machtiger, overwonnen hen. En toen werd Omri koning over heel Israël. Maar ook Omri deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. En hij maakte het nog erger dan alle die voor hem geweest waren. 1 Kings chapter 16 verse 29. En dan gaan we verder met de zoon van Omri, Achab. Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda. En Achab, de zoon van Omri, regeerde te Samaria 22 jaar over Israël. En als we gaan zien wat voor een slechte koning Achab is geweest, dan is het merkwaardig dat hij zo lang heeft geregeerd over Israël. What we see here is that Ahab followed up his father, Omri. And he ruled in Israel for 22 years. And if we are going to see what a wicked king he was, it is surprising to see that he was able to rule for such a long time over Israel. Maar in vers 30, verse 30, Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad is in de ogen des Heren, meer dan alle die voor hem geweest waren. Vers 31, het minst erge was dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, maar hij nam tot vrouw Isabel, de dochter van Et-Baal, de koning der Sidoniërs, en ging de Baal dienen en zich voor hem neerbuigen. 32. Vervolgens richt hij voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal dat hij te Samaria gebouwd had. Verder maakte Achab de gewijde paal en Achab ging voort met zo te handelen dat hij de Heere, de God van Israël, meer krenkte dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. Wat hebben we gezien tot nu toe in Israël? De ene koning volgde de andere op, maar geen enkele koning hield een stop aan het zondigen. Alle gingen ze verder met de zonde, sommigen deden dezelfde zonde, maar hier zien we dat zeker Omri en nu ook Achab, die gingen verder en verder in hun zonde. Het kwaad ging naar erger. En wat Het is opmerkelijk dat van hem gezegd wordt dat eigenlijk het minst erge wat hij deed was dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, vers 31. Maar wat was dan het ergste wat hij deed? Het ergste wat hij deed was dat hij Isabel tot vrouw nam. En wie was Isabel? Isabel was de dochter van een koning van de Sidoniërs, van een vreemd volk. En deze vrouw verleidde zijn hart daartoe om de Baal te dienen. Tot nu toe hebben we gezien dat Israël, onder leiding van Jerobeam, gedaan hadden wat je vandaag de dag de katholieke kerk ziet doen. Zij hadden rituelen in het leven geroepen en hadden gezegd tegen Israël: kijk Israël, die twee gouden kalveren, Bethel en Dan, en kijk die priesters uit het volk aangesteld, kijk, dit is waarmee je God moet gaan dienen. De katholieke kerk heeft vandaag juist hetzelfde gedaan. Ze hebben een heel instituut gecreëerd en ze hebben gezegd: dit is Jezus, uw God. Dus zij dienden in wezen niet een andere God, maar de God van de Bijbel. Wat doet Achab? Achab gaat nog een stapje verder. Die gaat een andere God nalopen. Die gaat de Baal nalopen. Zou je het kunnen vergelijken dat we vandaag de dag niet alleen de katholieke kerk gaan navolgen, maar dat we ook nog eens Boeddha gaan aanbidden? Dat is wat zich hier afspeelt in Israël. What we see here happening is, it is said of Ahab that the least of his sins was that he walked in the sins of Jeroboam. But the worst thing he did was marrying Isabel, and this Isabel was a wife, his wife was a daughter of the king of the Sidonians. And she persuaded him to serve the Baal, a false god. And he bowed down before him. Now we can compare it with the Catholic Church. Jeroboam, what he did, we can compare that with the Catholic Church. Like they invented rituals and said, here is your god, and you can serve him through these means. And this is what they did up till this point. But now under Ahab, what did Israel do? They started worshipping a different god. We could compare it with worshipping Buddha. And so this was very wicked, what they did. Laten we naar Deuteronomium hoofdstuk 7 gaan. Let us go to Deuteronomy chapter 7. Deuteronomium hoofdstuk 7, vers 3 en 4, vers 3 en 4. Well, actually, vers 3 till 6. En lees eerst vers 1 om de context erbij te krijgen. Maybe first read verse 1 to get the context. Wanneer de Heer uw God u in het land gebracht zal hebben dat jij in bezit gaat nemen, en hij voor u uit vele volken verdreven zal hebben, voor u uit vele volken verdreven zal hebben, en dan noemt hij de volken. Dan, dat is de context, vers 3. Gij zult u met hen, met die volken, niet verzwagen. Uw dochters zult gij aan hun zonen niet geven, noch hun dochters nemen voor uw zonen. Want zij zouden uw zonen van mij doen afwijken, zodat zij andere goden zouden dienen. En de toren des Heren tegen u zou ontbranden en hij u weldra zou verdelgen. Maar al dus zult gij met hen doen, hun altaren zult gij afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde palen omhouden en hun gesneden beelden met vuur verbranden. Want gij zijt een volk dat de Heere uw God heilig is. U heeft de Heere uw God uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Israël was uitverkoren door God om zijn bezit te zijn. Herinner u die les van als Israël voor de berg staat waarin God de 10 geboden geeft. hoe Israël enkel vrezen en beving was, zelfs Mozes. God wilde het volk voor zich. En hier zien we al enkele generaties dat ze God zo uitdagen met hun hele houding. En hoe God ingrijpt. En wat doet Achab? Achab gaat niet alleen verder met die goddeloosheid. Hij gaat ook nog eens een vrouw trouwen waar hij geen recht op heeft. En hij laat zijn hart verleiden om een andere god te gaan dienen. De Baal. De Baal, een god van de vruchtbaarheid. En we gaan zelfs zien dat dat relevant is. So what we see here is that God warned them. Do not marry with these people. I have driven them away from you. Do not get accustomed to their false religion. So we have seen several generations of Israelites defying God by their false religion and these golden calves. And now Ahab comes and he goes and does what is forbidden. And he defies God even more than all the kings that were before him. He served Baal. Now Baal is the god or the false god of the fertility. Is that correct? I'm not sure. I guess so, if that is the correct English words. But you will see that that has a meaning. Laten we verder lezen. Let us continue to read in 1 Kings chapter 16. Vers 34. In zijn dagen herbouwde de Beteliet Giel Jericho. Ten koste van Abiram, zijn eerstgeborene, grondvestte hij het. En ten koste van Segub, zijn jongste, plaatste hij haar poortdeur. Naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. Wat is dit? Waarom staat dit hier nu? Why is this written here? It says here there was a guy, Kiel, and he rebuilt Jericho. And it says that he had to give his firstborn and his youngest to be able to build that city. Er staat hier dat deze man, Giel, Jericho heeft herbouwd en dat hij zijn eerstgeborene daarvoor heeft moeten prijsgeven en ook zijn jongste. Wel, kijk eens in Jozua hoofdstuk 6, vers 26. Wel, look in Joshua, chapter 6, vers 26. Toen Israël het beloofde land innam, was Jericho een van de steden. Die Israël moest vernietigen. Omwille van hun goddeloosheid. En toen Israël onder leiding van God en door gehoorzaamheid aan zijn wil de stad veroverde, zien we in vers 26 dit staan. Vers 26. Te dien tijde deed Jozua deze eed. Vervloekt voor het aangezicht des Heren is de man die zich opmaakt en deze stad Jericho herbouwt. Ten koste van zijn eerstgeborene zal hij haar grondvesten. En ten koste van zijn jongste haar poortdeuren inzetten. Deze woorden zijn honderden jaren voordat dat de gebeurtenissen ten tijde van Achab zich afspelen gesproken. These words are spoken several hundred years before the time of King Ahab. And when this man, Giel, started to rebuild Jericho. Waren die woorden plots nimmer waar geworden? Had God niet gezegd, bij monden van Jozua, de mens die dit doet, die zal daar de gevolgen van dragen? So many years before this time, God prophesied, the person who will rebuild Jericho will suffer the consequences, and these are there. Now, were these words less true because so many years already passed by? No. Als God iets vandaag zegt, binnen 500 jaar zijn die woorden nog even waar. En zullen ze nog evenveel doen wat dat woord zegt. When God says something today, within 500 years, these words will do exactly what they have said. God does not lie. God liegt niet. In 2 Petrus zie je dat er mensen zijn, spotters. We gaan daar niet naartoe. In 2 Petrus hoofdstuk 3. In 2 Peter 3, we're not going there, but you can see there. Dat er mensen zijn die zeggen, waar blijft de komst van de Zoon des Mensen? We read there that there are people say, where is the coming of the Son of Man? En mensen denken dat er zo lang tijd voorbij is gegaan, oh, dan is het niet waar, dan is het maar een fabel. God heeft het gezegd. En wat God gezegd heeft, zal ook er zijn. Op zijn tijd. God has said it. And what he has said will be fulfilled. No matter how long time there is in between these words. En dit is wat deze man ook moest leren. Hij kreeg het in zijn hoofd aan tijden van Achab om Jericho te herbouwen. En hij heeft daar ook de gevolgen van gedragen. And this is what this man Hiel had to learn. Or what he had to pay. The consequences of his plan to rebuild Jericho. Nu, maar denk ook eens hier aan. Er zijn zoveel jaren voorbij gegaan dat die woorden door Jozua zijn gesproken. Misschien wist deze Hiel nog niet eens dat die woorden daarin staan. In Gods woord. Waren ze daarom misschien minder waar? Had God ze daarom niet gesproken? Zo heb je vandaag de dag ook mensen die gewoon helemaal niet geïnteresseerd zijn in wat Gods woord zegt. En daardoor halen ze enorm veel onheil over zich, omdat ze Gods woord niet kennen. Omdat ze niet het verlangen hebben om God te zoeken en te dienen. En anderzijds heb je natuurlijk ook mensen die Gods woord wel kennen, maar die eigenlijk zeggen van ja, als dat de consequenties zijn, dan ben ik bereid om die consequenties te dragen. En eigenlijk hebben ze geen enkel besef wat ze dan zeggen. Hoeveel mensen zijn er niet die zeggen, oh, naar de hel. Ik zal wel naar de hel gaan. Als ik daardoor mag doen wat ik wil en zondig kan leven op deze wereld, laat mij maar naar de hel gaan. Maar die mensen beseffen niet wat ze aan het zeggen zijn. Now if you consider this, so many years have passed by that God had spoken these words, would it not be reasonable to think that this man did not even know these words of God? But it doesn't matter if this man knew them or not, God spoke them. And this shows us that man should have an earnest desire to see God and his word and to read the word so they know what is sinful and what is not. But even there are people in their lives who know what the sin is and who know the consequences of the sin, but they say, oh, I will go to hell. That's no problem. Let me go to hell if that means that I can do whatever I want and live my life. But people who think like this have no idea what they are pleading for. No idea. Dus ik vind het interessant dat die twee versen hier daartussenin staan. So I think it's very interesting to see that these two verses are in between the whole context. En wat we daar eigenlijk ook van kunnen leren. And what we can learn from these two verses. Laten we verder gaan. Let us continue. Toen zeide de Tisbiet Elia, chapter 17, verse 1, uit Tisbe in Gilead tot Achab. Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Daarna kwam het woord des Heeren tot hem, ga van hier, wend u oostwaart en verberg u bij de beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt. Gij kunt uit de beek drinken en ik heb de raven geboden, u daar van spijzen te voorzien. Daarop ging hij heen en deed naar het woord des Heeren. En hij ging verblijf houden bij de beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem des morgens brood en vlees en des avonds brood en vlees en hij dronk uit de beek. Uit het niets, out of nothing, here is Elijah. Or Elijah, I'm not sure how that is. Elijah? Okay. Daar is hij in één keer. Dat is biedt Elia. De Bijbel zegt niet veel over hem. The Bible does not really say a lot about him. He is just there suddenly. En we zien dat deze Elia een profeet van God is. En hij gaat tot Achab. En wat zegt hij? Zo waar God leeft. Er gaat geen dauw of regen zijn de komende jaren, tenzij op mijn woord. What did he say? I'm not sure how that pronounces in English. What will there not be in the coming years?
As the Lord, the God of Israel, lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain
okay.
in the next few years. Except
dew nor rain. Is dit een fijne boodschap die Elia hier moet gaan verkondigen? Is this a pleasant message that he has to deliver? Is dit een boodschap waarvan Elia zou zeggen, oh, kom, laten we eens naar Achab gaan en laten we eens fijn met hem aan de tafel zitten en laten we eens gezellig babbelen over het leven en over de dingen van het leven? Nee, dit is een zware boodschap. Een confronterende boodschap die Elia hier aan Achab moet vertellen. Is this a pleasant message that the prophet here has to speak to Ahab? That he goes to Ahab and says, oh, come on, let's sit down, let's reason about life and the circumstances of life. No, he is bringing a doom message to Ahab. And God is the one who sends him to speak these words. And what does Elia? And what does he do? He obeys God. Hij gehoorzaamt God. We zien niet veel van hem, maar wat we zien van hem is dat hij een eenvoudige man was met een heel groot geloof. We don't see much about Elijah, but what we see about him in Scripture is that he is a simple man with a great faith. A faith that obeys the will of the Lord. Een geloof dat Gods wil gehoorzaamt. Laten we eens naar Deuteronomium 28 gaan. Let us go to Deuteronomy chapter 28. Want we zullen ons afvragen, ja maar waarom spreekt Elia hier in één keer, er zal in die jaren geen dauw of regen zijn. Waar haalt hij dat idee? Where did he get the idea that there wouldn't be no dew or rain for the coming years in the land? Wel in Deuteronomium 28 vers 23 en 24 lezen we dit. In chapter 28, verse 23 and 24, we read the following. Ook zal de hemel boven uw hoofd van koper zijn, en de aarde onder u van ijzer. De Heere zal poeder en stof over uw land laten regenen, van de hemel zullen die op u neerdalen, totdat gij verdelgd zijt. Deze woorden worden gesproken in een context van zegen en vloek. These words are spoken in a context of blessings and curse. God waarschuwt Israël. Als jij dat land in bezit neemt. En als jij daar leeft. En als jij luistert naar mijn stem. Aandachtig. En met heel je hart mij toegewijd zijt. Dan krijg jij overvloed en zegen. En dat zijn de zegen. Dingen die je kunt lezen in die eerste versen. Maar daar tegenover staat. Als jij niet luistert. Als jij je verzet, als jij ongelovig zijt, dan oogst jij de vloek in het land waar jij leeft. En een van die dingen was dat er geen regen zou komen over het land. These words are spoken in a context of blessing and curse, where we see in the first part of the chapter where God says, if you carefully obey my voice, great blessing will be upon you in this country where I'm going to let you live. And you will have abundance. But the other side is, if you defy me, and if you do not regard my will, God says, I will curse you. And one of these curses is that there would be no rain in the country. Het Nieuwe Testament Jacobus leert ons dat Elia bad tot God dat het niet zou regenen. The New Testament in James chapter 5, it teaches us that Elijah prayed that it would not rain. Now consider this. Elijah prayed that it would not rain. Hij bad dat het niet zou gaan regenen. Zouden wij dat ook doen? Vaak bidden wij voor het goede voor mensen. Dat mensen zegen mogen beërven. Bidden wij ook dat mensen zouden krijgen wat ze verdienen. We oftentimes pray for good things to happen to people. Would we pray like Elijah for people to get what they deserve? Would we do this? Maar Elia laat Achab dus weten. Kijk, je bent verder gegaan in de zonde van je voorvaders. Meer nog, je hebt Israël doen afwijken. En een Baal laten nalopen, de God van de vruchtbaarheid. Nu, wat doet God? Hij brengt onvruchtbaarheid in het land. Er zal geen gewas meer kunnen groeien. Alles zal uitdrogen. Er is geen water meer in het land. Ahab made Israel turn to the Baal, the god of the fertility. And what does God do? He brings drought to the country. Dus terwijl deze priesters van de Baal en hun tempels hun Baal zijn aan het aanroepen en het blijft droog en ze roepen de God aan en ze dienen de God die vruchtbaarheid moet brengen in het land, is het droog zoals het nog nooit geweest is, bij manier van spreken. While these priests of the Baal are serving their god in the temples that Ahab has built, and he is the god of the fertility, what does God do? He brings drought. The complete opposite. So they are pleading to their false god, and God is showing them, it's not a god. I am God, and I bring drought. The opposite. He made fun of them. And we zien dan dat Elia door God wordt geleid op een plaats waar hem niks tekort komt. In midden van die grote droogte, grote ellende dat over het land komt, heeft Elia niks tekort. We see that Elijah, while great disaster is coming over the country, Elijah lacks nothing. God is taking care of him. En zelfs terwijl God voor hem zorgt, zien we dat ook waar Elia was, de bekeret waar hij zich verbleef, die droogde uit. Dan zouden we denken, ja maar, God, jij bent nogal een chique. Jij brengt Elia naar die beek en je doet die beek daar ook uitdrogen. We would say, after this what is the word in verse 3? The carrot, what is that? How was that called? River or?
Ravine.
Okay. We could say, well, God is taking care of Elijah there, but then even after a while, the ravine dries up and there is no water anymore. Well, God, you are a nice God. You brought him here, you took care of him, and now he himself is in disaster. But no. Verse 7. Toch na verloop van tijd droogde de beek uit omdat er geen regen in het land gevallen was. Toen kwam het woord des Heren tot hem. Maak u gereed, ga naar Sarefat, dat aan Sidon behoort, en houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Sarefat. Toen hij bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hij riep haar toe en zeide, haal mij toch in een kruik weinig water opdat ik drinken. Verse 11. Toen zij het ging halen, riep hij erna en zeide, breng mij ook een bete broods mee. Daarop zeide zij, zo waar de Heere uw God leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen, dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden. En als we het gegeten hebben, moeten wij maar sterven. Till verse 12. God stuurt Elia naar een weduwe. En waar woont deze weduwe? In Sidon. Waar was Isabel? Waar kwam die vandaan? Zij was de dochter van de koning van de Sidoniërs. Is dat niet grappig? God stuurt, we gaan ook zien dat Achab Elia gaat laten zoeken in het land. En hij vindt hem nergens. En waar is Elia? Je kunt het bijna vergelijken met Osama bin Laden. Waar zat hij? Bij de Pakistaniërs. Bijna langs de legerbasis van de Pakistaniërs. God sends Elijah to Sidon. Now, where did Isabel come from? She was the daughter of the king of the Sidonians. So, we can almost compare it to Osama bin Laden, who was living near a Pakistani army base, and they couldn't find him. We will see that Ahab will send for Elijah to seek him throughout the country, and he cannot find him. Well, God had hidden him in a safe place. Maar er is iets merkwaardigs. Er is een weduwe in deze Sidon. En God heeft, daar staat geschreven, ik heb de weduwe geboden u te verzorgen. We zullen ook zien dat God niet tot die weduwe gesproken heeft en gij zult voor Elia zorgen. Maar God heeft de omstandigheden teweeggebracht waardoor zij elkaar ontmoeten en wanneer zij elkaar ontmoeten. En door de gesprekken die er gevoerd worden, dat die weduwe in haar geloof voor Elia gaat zorgen. What we see here is that God sends him to this widow in Sidon. And it says in verse 9 that God says, I commanded the widow to take care of you. But God did not speak in a voice to this widow with these words. But we see that God brought forth the circumstances. When they met in this town, and when the conversations came loose, the widow in her faith took care of Elijah. And this is the way how God commanded her to take care of Elijah. God knew her heart. Maar deze weduwe staat daar en Elia zegt, hey, breng me wat water. En die roept daar nog na, breng me nog een stuk brood mee. En die weduwe zegt, maar wat ga ik doen? Ik heb amper meel en ik heb nog een kletske olie. Wat ga ik daar toch maar mee doen? En ze is zelfs zo wanhopig dat ze zegt, kijk, ik ben nu een beetje hout aan het sprokkelen. En ik was eigenlijk van plan om naar huis te gaan, om dat laatste wat ik heb nog te maken. En dan moeten mijn zoon en ik sterven, want dan is het op. En laat ook zien hoe groot de wanhoop was in heel de regio, omdat er geen regen meer was. So when these two meet, Elijah says to the woman, oh, bring me some water. And when she does it, he says, oh, and also some bread. But Jesus replies, sir, I hardly have any meal. And I have a little bit of oil. So, what shall I do? She says, I'm planning to gather some wood, going home. And I wanted to prepare the little that I had for me and my son. And after that, yeah, oh, we should die. There's nothing more left. So you see, there was great despair in the country and the surrounding environment. 13, verse 13. Doch Elia zeide tot haar, vrees niet. Ga het thuis bereiden, zoals gij gezegd hebt. Doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek en breng die hier. Voor u en uw zoon kunt gij het later bereiden. Want zo zegt de Heer, 14, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag waarop de Heer regen op de aardbodem geven zal. 15, daarop ging zij heen en deed zoals Elia gezegd had en een tijd lang at zij, evenals hij en haar huis. Het meel in de pot raakte niet op en de olie in de kruik ontbrak niet naar het woord des Heren dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Is dat niet mooi? Wat zou er door die vrouw haar hoofd zijn gegaan als zij naar huis ging? Ze heeft niks meer. Klein kletske. En hier is een man Gods die tegen haar zegt, wat je hebt mag dat eerst voor mij. Jij kunt later eten. Maar ze kreeg een belofte van God. En die belofte van God was, zij is niet bang. Je gaat niks tekort hebben. Je gaat meel hebben en olie hebben, zolang de droogte in het land zal zijn. En wat gebeurde er? God gaf de belofte en God deed het uitkomen. Maar waarom? Ze had geloof. Zij geloofde God. Zij geloofde zijn woordvoerder, in dit geval de profeet Elia. En zij handelde ook naar dat woord. En dat maakte dat zij succesvol was. What we see here is, if we consider this story, what would have gone through her head when while she was walking home? She had almost nothing. And here is the prophet who says, okay, go ahead and prepare that meal that you were planning to prepare, but don't make it for you, make it for me. You can eat later. What would she have thought? But we see that she had faith because she went home and she did accordingly to what was told to her. She trusted upon the promise of God that says, you will not lack anything. The meal will not run out, and the oil will not run out. In verse 14, as long as the rain will not fall on the earth. See, this is what I mentioned before. Faith is the binding factor between the promise of God and the actual fulfillment in our lives. Wij moeten geloof hebben. Net zoals deze vrouw. God heeft beloftes gegeven. Zoveel beloftes zoals hij in Genesis 17 aan Abraham deed. Maar voordat die beloftes werkelijkheid worden in onze levens, moeten wij het geloof hebben. En ons leven ook gaan veranderen en ook gaan wandelen naar dat geloof. En dan wordt het ook waarheid wat God gezegd heeft. Hoe mooi is dat niet? 17. Na deze gebeurtenissen werd de zoon van de vrouw des huizes ziek. Ja, zijn ziekte werd zeer hevig, totdat er geen adem in hem overbleef. Toen zeide zij tot Elia, hoe heb ik het met u, man Gods? Gij hebt bij mij intrek genomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en te maken dat mijn zoon sterft. Daarop zeide hij tot haar, geef mij uw zoon. Toen nam hij hem uit haar schoot, droeg hem naar het bovenvertrek waar hij verblijf hield en legde hem op zijn bed. Daarop riep hij tot de Heer en zeide, Heere mijn God, doet gij zelfs de weduwe bij wie ik als een vreemdeling vertoef het onheil aan haar zoon te laten sterven? Toen strekte hij zich driemaal uit, vers 21, bovenop het kind en riep tot de Heer en zeide, Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Heere hoorde naar de stem van Elia. En de ziel van het kind keerde in hem terug, zodat het levend werd. Toen nam Elia het kind, droeg het uit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Daarop zeide de vrouw tot Elia, 24, thans weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Onheil kwam over deze vrouw haar leven, haar zoon stierf. En ze keert zich tot Elia in haar wanhoop en ze zegt, moet ik nu toch nog gestraft worden? Ik heb u in mijn huis opgenomen. Is het nu dat gij mij duidelijk moet maken hoe slecht ik wel niet ben en dat God mijn ongerechtigheid heeft gewroken door mijn zoon te laten sterven? En Elia keert zich tot God. En Elia bidt tot God. En hij vraagt God om de ziel van dit kind te doen terugkeren. En wat doet God? Hij verhoort dit gebed. En de reactie van de vrouw op dit wonder is, thans weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Als wij ons soms afvragen, waarom lezen wij in de Bijbel van die wonderen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Wat dat we mogen weten, dat de woorden die gesproken zijn door deze mensen, die deze dingen hebben gedaan, waarheid zijn. Dat we daaraan kunnen vasthouden, dat we daar niet aan hoeven te twijfelen, dat Gods kracht gekoppeld is aan die woorden. So we see here this woman in great despair when her son dies. And she says, well, did you come to me that you would bring into remembrance my iniquity before God, and so my son dies because of that? And Elijah does what he can. He turns to God. And God hears his prayer. And he makes the child alive. And in verse 24, we see the reaction of the woman. That he says, now I know, or thus I know, that you are a man of God. And that the word of the Lord in your mouth is truth. If we sometimes wonder why is the Bible filled in the Old Testament and New Testament with stories about wonders, well, it teaches us that the man and woman who have done these things, that they were spokesmen of God and that the power of God was with them. God zorgde voor hen beiden, zowel voor Elia als voor deze weduwe. En dat moet een vertroosting zijn. Want laten we niet vergeten hoe dit allemaal is begonnen. De grote goddeloosheid die zo een grote ellende in het land bracht. En daar was Elia die durfde om te staan voor wat goed was. Is dat gemakkelijk? Is dat gemakkelijk als jij als enige uitspreekt tegen een massa van mensen die verkeerde dingen doen? Wat zou het gemakkelijkste zijn om te doen? Te zwijgen. Ons op de achtergrond zetten. Niet te veel commotie durven maken. En niet te veel stinkende potjes willen roeren. Was dat wat Elia deed? Nee, Elia sprak uit. En hij moest er zelf voor gaan vluchten. Omdat hij het woord van God predikte. When we see this, let us not forget where all of this started. All of this started with the iniquity of Israel. And the punishment that God has brought upon Israel because of their false religion and false tradition and all these things that they did. Now, what would be the easiest thing to do for a man or a woman like Elijah? We are confronted with so many sins in our time and age. What do we do? The easiest thing to do is to just draw back, be silent, don't say too much, don't mention the word sin too much. Or are we like Elijah or Elijah who speaks out against evil, that even he had to flee for his life because he dared to speak the word of God? Tot slot in Lucas. For closure, let us see some verses in Luke. Luke chapter 1, verse 17. Lucas 1, verse 17. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten van de vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid van de rechtvaardigen, ten einde voor de Heere een weltoegerust volk te bereiden. Deze woorden worden gesproken over Johannes de Doper, die de voorbereider van de Christus was. En hij was iemand die leefde en handelde in de kracht en in de geest die Elia had. Om de mensen wakker te schudden. dat goddeloosheid geen eeuwig leven krijgt. Dat mensen zich moeten bekeren van hun ongerechtigheden. Dat mensen moeten stoppen met verlangens te hebben die niet goed zijn. Om mensen hun harten te richten naar God. Dat is de geest en de kracht van Elia. We see here this verse, and it is said of John the Baptist, that he came in the spirit and in the power of Elijah. And that he, like Elijah, was a man who dared to stand up and to speak out against evil things and to call upon the people to repent from these wicked lifestyles and to turn these hearts of the men towards God. Kijk eens in Lucas hoofdstuk 4. Luke chapter 4. Vers 25 tot 30. Waar Jezus aan het spreken is. Jesus is here speaking. And after he delivered a message to the Jews in the synagogue, he spoke these words to the people of Nazareth, his hometown. Nadat Jezus die woorden gesproken had tot de Israëlieten van de stad Nazareth in de synagoge, spreekt hij deze woorden. Doch ik zeg u naar waarheid. Er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden lang gesloten bleef en er grote hongersnood was over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden, doch wel naar Sarepta bij Sidon, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, doch wel Naaman de Syriër. En alle in de synagoge werden met toorn vervuld, toen zij dit hoorden. Zij stonden op en wierpen hem de stad uit en voerden hem tot aan de rand van de berg, om hem van de steilte te storten, maar hij ging midden tussen hen door en vertrok. Jezus werd helemaal niet geëerd in zijn vaderstad in Nazareth. Zijn woord werd helemaal niet gerespecteerd. Maar zijn woord liet de mensen weten dat zij niet veel verschilden van de goddeloosheid en dagen van Achab. Hun harten waren ook van God afgekeerd. En nu de Zoon des mensen voor hun stond en woorden tot hen predikte, namen ze zijn woord ook niet aan. When Jesus spoke these words, he is letting them know that they are not much better than the Jews of the days of Ahab. The Jews in his time were the same. They had their own traditions, their own religion, and they didn't have hearts, the most of them, to see God. And here in Nazareth, when Jesus, the Son of Man, was speaking to them, they did not accept him. They defied him. What did Jesus do? He spoke out against them. Jezus maakt duidelijk dat weduweke, als ik het zo mag zeggen, hij is ver weg, onbekend, misschien door de meeste mensen verlaten, maar ze had geloof. En God kende haar. En God zorgde voor haar. En het is tot die onbekende weduwe, haar naam wordt nog niet eens vermeld, dat God Elia zendt. En samen hebben zij geen gebrek in al die tijd. This widow, in the time of Elijah, we don't even know her name. She was unknown. She didn't mean anything to anybody, probably. Most people, most likely, had left her. She was living there, who knows where. But God knew her. And God used her because of her faith. And God brought Eliah with her, and he took care of them both in these difficult times. And that's the lesson for us today. Do we have faith in God's promises? And do we live accordingly? En dat is dan ook de les die we vandaag daaruit willen leren. Hebben wij geloof in God zijn belofte? En leven wij ook daarnaar? Amen.